Je denkt ook zo, nu doe ik het gewoon.
Ja. Jack Black Claptrap.
Hey. Jack Black Claptrap.
Ik had hem.
Jack Black, Jack Black Claptrap. Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap. Flap. Fuck.
Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap.
Ik denk dat we een afleveringstitel hebben. Dit is heel...
Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap. Jack Black Claptrap.
Nee, die gaat al fout.
Ik ga deze onthouden voor als we in Spellquest ooit nog een naam moeten verzinnen voor een personage. Ik ben Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap. Dan moet je ook een charisma rol om te kijken of het überhaupt kan uitspreken.
Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap. Ik kan het nog steeds niet. Ik word niet... Ik kap met die podcast, jongens. Echt.
En zo geschiedde het.
Video. Video games. Video. Video games. Video. Video games. Spelkost. Spelkost. Spelkost.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben Erwin Vogelaar, de andere kant zit Bastiaan Vroegop.
Hey, hallo.
En Harry Hol.
Ja, dat ben ik.
Dat klopt. Ah.
Ik bevestig de stelling. Hallo.
Hallo, we hebben weer wat vragen van luisteraars. Zullen we daarmee beginnen?
Ja, is goed.
Ja, is goed.
Ik zie ze staan, wat leuk.
Ja.
Ik pak ze er even bij. Cool.
Die zijn we vragen altijd van, stel vragen, stel vragen. Dan hebben ze echt al maanden geleden vragen gesteld.
Dat bedoel
ik ook niet, niet aan toe.
Sorry.
Sorry, jongens. Dus nu zijn we er. Zo vraagt Randroid, hoe snel pak jullie een guide erbij? Guide erbij als je vastzit? Kan een lastige puzzel zijn, een moeilijk gevecht, verdwaald in een Metroidvania. Wil je het kosten van de kost zelf uitpluizen of schakel je rap een hulplijn in? Groetjes, Prince of Persia. Is die moeilijk, Bas?
Die is wel moeilijk, maar die heeft rare curves ook, hoor. Dan is het gewoon een hele relaxte platform game en opeens moet je het op de 100ste van een seconde allemaal halen en dan is het weer oké daarna. Dus dat is, en dan ga je aan jezelf twijfelen van snap ik het misschien niet. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een guide bij zoekt.
Oké. Okay.
Maar,
Ik pak niet snel een guide erbij. Ik probeer het echt zo lang mogelijk uit te stellen. Ik wil het gewoon zelf wel kunnen. En een beetje vastzitten hoort er dan ook bij. Een beetje gefrustreerd raken, want dan is de beloning daarna fijner.
Ja.
Dus zelden eigenlijk. Ik moet wel echt vastzitten en dan de game willen opgeven. Dus ik pak hem voordat ik hem opgeef. Voordat ik de game opgeef. Maar ik wil het eerst zelf vastzitten.
Zelda is zo vaak gebruikte grap gehoord in de podcast.
Ja. Dus bij mij trouwens wel. Ja. Ik was altijd echt een guidepakker bij heel veel dingen. Maar door recenseren wordt dat steeds moeilijker. Omdat er gewoon nog geen guides zijn als ik dingen speel. Ja. Maar mijn nieuwe aanpak is dat ik dan gewoon gefrustreerd op zoek ga naar recensenten voor concurrerende media. Die de game ook recenseren. Of ze mij alsjeblieft kunnen helpen voor dat ene puntje waar ik vast zit. En dan heb ik een hele WhatsApp-kruistocht om uit te zoeken wie überhaupt die game ook aan het spelen is. Dus dat is mijn methode, dat moment. Maar guides werken voor mij nu niet meer zo goed, helaas.
Ik had het pas geleden nog, toen ik The Banisher's Ghost of New Eden aan het recenseren was. En ook tegen wat dingetjes aanliep. En dan, toen merkte ik eigenlijk wanneer ik naar een guide zou grijpen, omdat die er niet was. En dan moet je het zelf uitzoeken. En dat was niet eens omdat de puzzel moeilijk was, want er zat geen enkele moeilijke puzzel in die game. Het was meer dat ik wilde weten hoe ver ik was in de game. Dat wil ik nog wel eens doen voor een guide. Vooral bij een lange RPG of zo. Ik ben nou Final Fantasy 12 aan het spelen. Dan wil ik nog wel eens een keer de guide pakken om te kijken hoe ver ik ben. En dan niet om te kijken wat ik moet doen. Maar meer van, ben ik nou op de helft of op 2/3 of wat dan ook. Moet ik nou sidequests gaan doen?
Ja. Dus de dat hoofdstukken nou van een Gamefax kijkt inderdaad. Van welke chapter zit ik nu? En dan niet de tekst lezen.
Ja, dat heb ik ook. Daar gebruik ik het heel vaak voor. Dat ik gewoon wil weten hoe ver ik ben. Maar ik weet niet waarom ik dat wil weten. Ik heb zoals ook bij korte indie games, zoals zeg maar die 3 uur duren of zo. Ja. Dat ik dan soms een YouTube let's play ernaast aanzet. Maar dan niet verder dan ik ben. Maar dat ik dan weet van precies met die balken. Dan zien van, ik ben nu op de helft. Ik ben nu op Ik weet niet waarom ik dat fijn vind, maar soms doe ik dat.
Maar ik heb het bij als ik een puzzel te frustrerend vind omdat ik er niet uitkom, uiteindelijk dan wil ik wel naar een guide grijpen. Maar dan is het bij mij ook eigenlijk al een alarmbel dat ik de game niet zo goed vind. Want ik vind het gefrustreerd voelen van een puzzel in bijvoorbeeld Portal of in een, weet je wel, echt een of in The Witness. Dat hoort erbij. Dat je dat lekker blijft nasudderen en dan denkt, oh ja, en dan ga je hem doen. En die games zijn ook zo ontworpen dat het kan. Je weet ook, je vertrouwt ook die makers van die puzzel is op te lossen. Dus ik neem de frustratie wel even. Maar op het moment dat je tegen een muur, bijvoorbeeld ook toevallig weer bij Final Fantasy 12, kom je bij een deur en dan stond er een of andere spreuk die gaat open als je dit en dat en dat en dat. Maar dan stond het niet wat je moest doen. Een of andere vaag gedicht. En toen ging Google en toen bleek dat ik een esper moest oproepen die ik bij me had om de deur open te maken voor me. En dat was nergens uitgelegd. Dus dat is dan gewoon echt slecht game design. En op zo'n moment, weet je wel, als ik echt denk van ik heb echt alles geprobeerd, ik kom er niet uit, ik weet niet wat er aan de hand is, dan doe ik dat wel. Maar dat, ik vind het wel een last resort. Ik had het op een gegeven moment met The Dig. Dat was een LucasArts adventure van dezelfde makers als van de Monkey Island games. En dat
die
was
Kickstarter game, toch?
Of is dat nee, The Dig was voordat Kickstarter überhaupt een idee was in de balzak van zijn maker.
Oh, nee, dat was de Cave, geloof ik. Maar ga verder.
De Cave is weer dat is van een Paul Schaefer game. En dat is weer Double Fine. Dat is weer een andere.
Ja, maar die is geloof ik. Maar een heel ander punt. Maar ja, sorry, ik ben je kaart aan het derailen. Vertel verder.
Dit gaat over The Dig. Het scenario van Steven Spielberg, uitgewerkt door Lucas Games. Anyway. En in die game, dat leek heel erg op een. Het is een puzzel. Op een gegeven moment moest je lichtbruggen moest je activeren. En dan moest je allerlei dingen verzamelen en dan op plekken doen. En dan drukte je op de knop en toen kwam er een soort geluidje. En toen gebeurde er niks. En ik had met al die stations had ik dat gedaan. En dat waren er heel veel. En iedere keer drukte je de knop en er gebeurde er niks. En dat was verschrikkelijk. En dit was geen internet. Toen ben ik naar de boekhandel gegaan en toen heb ik de guide gekocht daar zo van de game. En toen bleek dus dat de oplossing was dat ik de knop langer ingedrukt moest houden. Anders ging de brug niet aan.
Zit zo'n guide dan in plastic verpakt dat je niet in de winkel het zo kan opzoeken en je boek weer terug kan leggen?
Ik had ontzettend spijt dat ik niet het boek had opengedaan om te kijken. Ik was echt... Ik dacht ook van het is wel een mooi boek en er zit mijn achtergrond. Weet je al, fuck it, ik doe dat wel. En ik heb het hier nog liggen, dat boek. Ik heb er zelden zo spijt van gehad. Maar de reden dat ik daar gefrustreerd raakte is omdat ook daar was het volkomen onduidelijk wat er aan de hand was. In de dialoog van de game werd er steeds gezegd van ja, en ik heb de lichtbruggen geactiveerd en ik heb dit gedaan. En ik dacht, nee, die bruggen doen het niet. Maar er was geen internet. Ik heb hier trouwens nog guides uitgeprint. Die zijn echt vuistdik. Toen ik bij een internetprovider werkte en die hadden daar zo'n mooie grote printer staan. En in de basistijd zat ik in de avonddienst. Dan heb ik van die IGN guides, echt van 250 pagina's of zo, heb ik uitgeprint en ingebonden daar. en die dan niet gebruikt, want ik ging dan gewoon de game spelen. Leven het milieu. Dit zijn mijn avonturen met guides.
Ja.
Ik weet nog, ken je dat verhaal van de strategy guide van Final Fantasy 9?
Nee.
Die was, dat was rond de tijd dat Final Fantasy 11 ook ongeveer uitkwam, zeg maar. In ieder geval, je had zeg maar Play Online. Dat was hun gratis, dat was hun abonnementsdienst online, of een online dienst. Moest je inloggen. Was een website eigenlijk met een achtergrondmuziekje. Was zeer.
Nee, was het niet.
Begin jaren nul en zeer Japan. Snapt het internet nog niet echt in die fase. Maar dus je kocht dan die guide. En die guide bestond eigenlijk alleen maar uit stukjes waarbij stond. Ga nu naar Play Online om de rest van deze tekst te lezen. Ga nu naar Play Online om de rest van de tekst te lezen. Het is de meest beruchte strategy guide ooit geworden. Dat bedrijf die hem gemaakt heeft, Prima Games, is later ook failliet gegaan. Helemaal kapot gegaan.
Kapot gemaakt!
Ja, echt een soort van, we moeten dat dit groot, we willen dat dit groot wordt. Dus we gaan nu een boek verkopen waarin we mensen weer naar een website terugsturen om daar te lezen wat ze in de game moeten doen. Het is verschrikkelijk.
Terwijl Final Fantasy 9 is echt... Die game kan je, daar is gewoon geen gids voor nodig. Ik bedoel, in de zin van, als je echt super wil minmaxen en je wil ieder klein geheimtje vinden, dan, maar oké, okay, maar dan waarom heb je dan een guide nodig? Weet je, want als je hem wil uitspelen, is het gewoon een kwestie van doorlopen, doorvechten en het battlesysteem gebruiken zoals het ontworpen is. En dan kom je aan het eind.
Ik ben er wel vastgelopen volgens mij. Ik heb nooit uitgespeeld. Ik ben heel ver gekomen.
Oh. Nooit uitgespeeld.
Dus dat zou best kunnen dat ik ben vastgelopen.
Final Fantasy 8 niet meer heel goed een guide gebruiken. Omdat je anders gewoon niet snapt hoe dat junction systeem werkt. Om überhaupt te spelen. Dat is, daar heb je gewoon een boek voor nodig om het te doen.
Dus ik heb Nee, mijn PlayStation trilogie, de 7, 8 en 9 op de PlayStation 1, die heb ik allemaal echt uitgespeeld en echt 100 uur per game ingestoken. Maar toen had ik ook, dat was mijn amusement. Ik bedoel, tv was kut toen. Begin 2000, eind jaren 90. Dus ik PlayStation aan en Final Fantasy in mijn studietijd. Heerlijk. Gewoon lekker doorspelen.
Nee, ik speelde 9 pas veel later natuurlijk. Toen was er wel heel veel afleiding.
Er is veel afleiding tegenwoordig.
Ja.
Ja.
Zeker.
Ja. Hebben jullie nog een aandachtspannen, een spanningsboog, of noem je dat?
Wie zei dat? ik was een filmpje aan het kijken. Waar hebben jullie het over?
Wacht even, ik moet even Blue Sky uitzetten. Sorry. Nee, ik heb mijn spanningsboog is beduidend gesloopt door mobieltjes en zo een hele lange tijd. Ik ben daar erg van aan terug komen. Ik merkte tijdens de coronacrisis was Twitter echt voor mij een probleem. En het was niet eens een slechte eigenschap, het was een probleemsituatie. Ik was daar zoveel mee bezig. En dat heeft mij ook echt mijn telefoon. Al mijn concentratievermogen ging gewoon weg. Omdat ik continu ook overal waar ik was. Was ik aan het nadenken over wat er op Twitter gebeurde. En wat er daar gezegd werd. En dat heb ik de laatste tijd. Ik doe steeds vaker. Merk ik ook dat ik mijn telefoon ergens anders heb laten liggen. Niet op een andere plek. Maar in een andere kamer of zo. En dan denk ik. Ah,
oh, lekker.
Gelukkig. En daarna pak ik hem. En dan pak ik hem meteen weer. En dan ga ik meteen erop weer zitten klooien. Maar ik vergeet hem wel wat vaker. En dat vind ik heel prettig.
Ik behaal er soms een beetje van als ik in een game bij een saai stukje mijn telefoon erbij pak. Ik vind, je speelt een game, dat gezeik. Moet je nou echt nog extra aan het prikkels?
Ga verder.
Nou, nee, ik wil zeggen van, wat ik hele lange tijd deed was op mijn telefoon zitten klooien terwijl ik aan tv kijken was zonder dat het zin had. En ik heb me eroverheen gezet. Ik vind, ja, maar wat ik prettig vind is een spelletje spelen tijdens tv kijken. En de Steam Deck of de Switch pakken en het geluid uit en iets simpels spelen. Of is het nou Vampire Survivors of een RPG of wat dan ook, waar je een beetje kan grinden. En dan, maar ik zie dat beter voor mij is dan mijn telefoon gebruiken. En daardoor wordt ook mijn constant gek genoeg mijn aandacht spannen voor zowel de tv als de game beter. Want die telefoon trekt je gewoon continu uit alles wat je aan het doen bent. Terwijl een spel kan je ook gewoon even pauze zetten en even, ik kijk nu even mee of ik leg hem weer even weg of ik pak hem weer even op. Dat gaat heel anders dan een telefoon die de hele tijd ook je actieve aandacht vraagt.
Ja, en het is natuurlijk als je aan het grinden bijvoorbeeld bent terwijl je tv-serie kijkt, je bent alsnog voortgang in iets aan het maken. Ja. Terwijl het constant verversen van Blue Sky van hey, wat voor berichten zijn er nog meer bijgekomen, dat is een eindeloze loop. Dat is, je kan helemaal in Reels of in TikToks verzand raken en gewoon tijd kwijt zijn en... Eigenlijk is dat een investering in niks geweest. En ja, dat zwarte gat vind ik ook confronterend. Ik heb ook een tijdje gehad, 2018 of zo, toen had ik de smartphone echt helemaal uit de slaapkamer weten te verbannen. Het was echt een fantastische tijd. Maar toen kregen we dus kinderen en dan heb je babyfooncamera's en zo. En dan moet je hem toch weer naast je bed leggen om te kijken van, hey, is hij wakker geworden? En ik verlang sindsdien nog steeds naar die tijd dat geen kind meer een babyfoon nodig meer heeft, zodat ik dat weer kan doen. Want dat is zo'n kwalitatieve levensverbetering toe geweest.
Ik moet zeggen dat ik mijn telefoon wel naast mijn bed heb liggen. Maar dat nooit een issue is. Ik gebruik hem heel bewust naast mijn bed niet. Ik ga niet op mijn telefoon dingen zitten doen voor ik ga slapen. Ik gebruik hem wel om een podcast of wat dan ook te luisteren. Om in slaap te vallen met een oortje in. Maar niet, ik zit niet iets te doen erop of zo. En, dus ik heb niet dat gevoel van dat is een aandachtstrekker. Anders zou ik het ook niet willen hoor.
Als ik hem meeneem naar de slaapkamer, dan ga ik erop zitten voordat ik ga slapen. TikToks kijken, dat is weer heel veel prikkels. En dan weet ik eigenlijk altijd slaap slechter. En 's ochtends ook pak ik hem eerder bij. In plaats van dat ik misschien nog een keer omdraai en probeer in slaap te vallen. Want ik begin mijn hoofd al te draaien en denk van dan pak ik mijn telefoon wel. Terwijl als je dat niet doet, dan heb je een kans dat je alsnog toch wat langer gaat slapen.
Ja. Of uit bed komen behouden. Dat je gewoon weet van als ik nu iets wil weten over de wereld, dan moet ik mijn telefoon in een andere kamer pakken. Mm. Dat hielp mij ook wel in ieder geval in die tijd.
Maar ik lees altijd voor het slapen gaan. Ik heb mijn Kindle, dat is mijn standaard echt, dat moet van mezelf ook op dit moment. Dat, ook al is het maar een paar regels, maar ik pak mijn Kindle, ik ga lezen en daarna ga ik slapen. En dat is het laatste scherm wat ik zie. En dat vind ik ook geen schermtijd. Dat is gewoon heel erg goed ook. En ook als ik niet kan slapen. Ja, en als ik niet kan slapen, dan is ook mijn standaard reactie van ik pak gewoon mijn boek en ik ga zitten lezen. Want ik bedoel, ik kan daarvoor kiezen om wakker te liggen en me rot te voelen. Of ik kan wakker liggen en een boek lezen tot ik zo moet dat ik verder zelf in slaap val. En dan de laatste optie is altijd beter.
Over je helemaal focus op iets waar je naar kijkt gesproken. Bas, Walvis Bas, die vraagt, krijgen we binnenkort een toffe hands-on review in de podcast van de Apple Vision Pro? Ik hoor jullie altijd zo enthousiast over VR. Dan heb je het niet over mij, denk ik.
Nou, ik heb hem op gehad. Dus ik
ja,
kan
jij bent de enige hier die hands-on ervaring heeft.
Ik heb hem kort op gehad voor een artikel in het AD. Dus ik is ook echt heel weird. Want er is een hele grote krantenpagina waar mijn hoofd heel groot op stond. Dat was een beetje confronterend. Dus ik heb hem heel kort, mocht ik hem bij Bright even uitproberen. Dus bedankt daarvoor nog. En het is gewoon, ja, het is een hele goede VR-bril. Dus het heeft ook wel de nadelen van een VR-bril. In de zin dat als de tijd op je hoofd zit, begint hij toch wat zwaar te voelen. Mijn hoofdhuid begon een beetje verdoofd te voelen. Ik dacht van, oei, dit is wel heel hard tegen mijn gezicht aan het duwen. Maar het is tegelijkertijd het mooiste scherm wat ik ooit in een VR-bril zag. Je hebt niet eens meer een beetje de suggestie van dat er dat je van die jaggy lines hebt die overal langs lopen. En je weet wel, zeg maar... Ja, nee, dat sowieso niet. Al moet ik zeggen dat ik die met mijn Quest 3 ook niet eens meer heel veel heb. Maar wat ik dus wel heb, als ik met mijn Quest 3 een film wil kijken, dan is het een heel cool idee van, ik hang een hele grote televisie bij mij in de kamer. Maar je hebt altijd nog wat gevoel van, ja, maar ik zit nou alsnog naar een LCD-scherm te kijken. En ik merk ook wel dat dit minder mooi is dan bijvoorbeeld de OLED die ik in mijn woonkamer heb hangen. Terwijl toen ik een filmpje keek in die Vision Pro, dacht ik van, dit evenaart gewoon, dit virtuele schermpje dat ik daar op de muur heb geprojecteerd, evenaart gewoon mijn hele mooie televisie thuis. En dat we gewoon op die beeldkwaliteit zitten. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom $3500 kost natuurlijk.
Ja.
Fucking veel geld. Maar ja, een hele heel mooie mooi. High-end televisie die micro LED zo gebruikt, zou ook waarschijnlijk zoiets kosten. Dus dat snap ik dan ook wel weer. Het is echt gewoon een scherm wat waardig is om gewoon je platte scherm te vervangen. En dat heb ik nog nooit van een VR-bril kunnen zeggen. VR heeft natuurlijk wel altijd een beetje... Het heeft natuurlijk alle andere voordelen natuurlijk wel. Van je bent echt in die wereld. Je hebt het gevoel van presence wat je nooit met een televisiegame of zo zou kunnen hebben. Maar dit haalde wel die compromis weg van de beeldkwaliteit. En dat is me nog steeds heel erg bijgebleven.
Ze spelen heel erg ook in op van... Of Apple vooral in de marketing van... Ja, je kan overal schermen plaatsen. Dat is een beetje de use case nu.
Ja.
Dan vind ik het van films wel... een ding van ja, maar dan zit je wel in je eentje film te kijken. Je kan niet samen zitten.
Dat is precies wat ik dacht. Ja.
Dan moet je gewoon $7000 uitgeven. Dan kan je partner ook meekijken.
Ja, maar dit is een punt. Nee, maar ik snap wat je zegt. Maar wat jij nu zegt, mijn reactie is van oké, €3500 voor een apparaat wat de kwaliteit geeft van een goede televisie voor één persoon.
Ja.
Ja, en dat nee. En ik vind het wel heel erg Apple, des Apples, om die prijs zo ontzettend hoog te hebben. Maar dat betekent ook dat ik kan me niet voorstellen dat dit een enorm... Dit is echt versie 1. Eigenlijk is dit versie 1,5, heb ik het gevoel.
Het is een Apple early adopter ding. Iets. Zodat mensen dingen kunnen... En het is een early adopter apparaat waarbij fans en devs het nu kopen en dan coole dingen kunnen maken. Zodat de Apple Vision Air, dat is voor consumenten straks. En daar werken we nu naartoe. Zo voelt het voor mij ook.
Ja, want het ziet eruit als ook een soort proof of concept. Van kijk, en dat hele idee van we hangen overal virtuele schermen op waar je productief op kunt zijn. Ja, dat concept, dat moet wel iemand een keer laten zien dat dat ook echt praktisch werkt en zo. En dat doen ze er wel mee. Maar ik denk dat als een bril meer dan €500 kost, overweeg ik het op dit moment niet eens. De Quest 3 zou ik nog overwegen op dit moment, maar met enige moeite, omdat ik al een Quest 2 heb.
Apple Vision Air wel een goede naam eigenlijk, die heb ik nog niet elders gehoord. Want dan kun je ook zeggen, van hij is ook lichter, je hebt minder, je voelt hem niet zitten op je hoofd. Air.
Daar gaan ze sowieso naartoe. In 2030 of zo, dan zijn mensen overtuigd. En dan voelt opeens die $2000 kosten de bril ook heel goedkoop. Dan denk ik, maar ja, weet je, er zijn ook MacBooks waar ik zoveel voor betaal. Maar het is,
dan wil ik er ook alleen.
Het coole eraan wel, en dat is meer een soort van maatschappelijk in plaats van dat het mijn ervaring is. Maar ik heb zoveel meer mensen, filmpjes en zo zien plaatsen van dit ding in het wild. Terwijl ik heb bijna nooit iemand met een MetaQuest of zo in het wild gezien. Of dat er opeens iemand in een interview bij een sportwedstrijd dat ding op zijn neus heeft, terwijl hij het werk is en zo. Het heeft wel weer een soort van dat Apple effect waarbij mensen het weer naar buiten nemen en het normaliseert een beetje dit soort headsets. Dus ik heb wel het idee dat ze ook bijdragen om iets zoals een MetaQuest gewoon te normaliseren of zo. Dus het is positief, denk ik. Maar
het is een statussymbool natuurlijk. Je wil niet gezien worden met een meta-ding, maar wel met een cool nieuw Apple product dat je $3500 voor hebt betaald en daarna weer terugstuurt omdat je alleen filmpjes van maakt.
Ja, maar het is wel alsnog, het helpt wel met het zeg maar normaal vinden in de wereld. Als iedereen dit doet, om een beetje van, oh kijk, ik heb dat ding om. Dan vindt ook niemand het ook meer gek dat je een MetaQuest op je neus hebt zitten. Dus het maakt VR ook weer normaler. Dus dat is positief.
Nee, maar wat
dit
je
was
dan krijgt,
AirPods, alle draadloze oordopjes normaliseren.
Ja, ja, precies.
Nee, maar je krijgt er wel dat mensen op je afkomen en dan zeggen van, oh, is dat die nieuwe van Apple? Nee, is de Quest. Ja, en dat dan wederzijdse dat, teleurstelling. Nee, ik weet het, toen ik de iPad 1 had, die had ik toen de recensie gekregen. En ik was toen ook in Keulen voor Gamescom toen. En ik zat toen op het terrasje in Keulen met mijn iPad. Want ik vond mezelf fantastisch cool, want niemand had zo'n ding. En dat werd helemaal bevestigd, omdat op een gegeven moment een tafeltje verderop zat een vader met zijn kindje. En dat jongetje dat keek naar mij en die zei van iets in het Duits van, oh papa, dat is een grote iPhone. En dat vond ik geweldig, want niemand had toen nog een tablet gezien. Dus ik snap dat Apple effect wel. Ik zou met de Quest, sorry, maar ik vind de prijs, ik vind het echt bizar.
Ja, dat vindt iedereen. En dat is ook, het is haast misschien wel omdat ze weten van, weet je, we kunnen op deze grens zitten en mensen hebben het erover door die prijs en gaan er toch over relativeren door die prijs. Het is misschien ook gewoon een stukje marketing om het, zeg maar, al denk ik wel dat die hardware het ook waard is hoor. Dus ik wil niet zeggen van, ze hebben een bril van $1500 gemaakt en de $2000 op bedacht als een soort van Apple Tax. Zo voelt het voor mij niet qua beeldkwaliteit, want het is echt heel bijzonder. Dat heeft echt niemand gedaan. Maar ik denk dat ze wel hebben gedacht van, we gaan in die bovengrens zitten. We gaan gewoon het beste maken en een beetje toekomstmuziek. En waarschijnlijk gaat echt 10% van de mensen die normaal zou kopen, het kopen voor dit geld. Maar daardoor kunnen we wel stappen zetten en een beetje soort van ons laten zien. Ik denk dat daar een hele formule achter zit. Ik heb trouwens ook wel een gozer gezien, die heeft zijn MetaQuest gemod. Dat hij, zeg maar, hem eerst zwart gemaakt en dan een beetje zwart glossy erop gedaan, zodat het op een Apple Vision Pro ging lijken.
Ja. Ik ben benieuwd of deze bril ook de sportkant op gaat in toekomstige edities. Want je hebt Apple en games is natuurlijk niet heel erg een goede combinatie. Mm-hmm. En bij de Apple Watch kwam Apple op een gegeven moment achter van, oh, mensen gebruiken dit al voor sport. We moeten er een sportding van maken. En toen ik die eerste met de Quest had, werd voor mij ook op een gegeven moment een sportschool. Ik zet alleen die Quest op als ik ging sporten. Je kan met virtuality en augmented reality kun je heel veel coole dingen doen om mensen aan het sporten te brengen. In je eigen huis een gym te maken. Gewoon puur door dingen toe te voegen. En je te leiden in de bewegingen en zo. Daar lijkt me dit ook super geschikt voor. Als het ook meer normaliseert en zo. Dus ik ben benieuwd of het ook die kant op gaat in toekomstige versies.
Ja, maar vooral iets, voor iets zoals wat mij dus echt super lijkt met zoiets, is echt leren tennissen met een echte racket. Met augmented reality. En dat je dan, je hebt dan echt je hand en je bewegingen worden in 3D getrackt. Dus ook die racket ook. En je hebt het bijkomend voordeel dat je je omgeving ziet. Wat je in VR natuurlijk niet hebt als je zo'n ding vast hebt. Dus dat soort dingen, dat lijkt me dus heel erg gaaf. En dat het ook een combinatie wordt van echt echt het AR-idee. Waar ze nu meer op inzetten.
Ik zag een hele coole toepassing. Het appje dat heet Da Vinci nog wat of zo. Niet van de mensen van Da Vinci Resolve, dat vroeg ik me eerst af. Maar die hadden gewoon een hele simpele app gemaakt waarmee je in de Vision Pro, het is ook alleen voor de Vision Pro op dit moment, al zou het op de Quest vast in theorie kunnen. Maar dan pakte je gewoon als artiest een schets die je gemaakt had. En dan plaats je die schets in AR precies op de muur. En dan kon je dat vervolgens, en dan maakte je hem een beetje doorzichtig en dan kon je dat gaan overtrekken. Dus als jij een schets had gemaakt, je wilde daar een mooie grote muurschildering van maken. Dan kon je dat gewoon zo projecteren en dan kon je het gaan overtrekken. En daarna deed ze de bril af, zag het er perfect uit. Dat soort dingen zijn gewoon heel cool.
Even trouwens op volkomen een derailed zijspoor. Maar hebben jullie die nieuwe, dat prototype gezien van die Lenovo Crystal laptop?
Ja, met een doorzichtig scherm.
Ja.
Oh ja. Ja.
Ik heb heel vaak ik kijk veel science fiction, ook oude science fiction. En heel vaak zie je daar dat ze dan, omdat ze in de toekomst zijn, hebben ze een doorzichtige tablet. En iedere keer denk ik van, dat is zo ontzettend niet praktisch om dingen te kunnen lezen of te kunnen doen.
Klopt.
En nou heeft Lenovo dus een ding gemaakt. En volgens mij is het enige om te bewijzen van, ja, nee, inderdaad, het ziet er cool uit, maar het werkt kut. Want ik kan me geen, het enige scenario wat ik me voor kan stellen is dat wat er achter de laptop gebeurt interessanter is dan op het scherm zelf.
Ja, en dat gebeurt niet vaak. Is, dit is gewoon, want op CES dit jaar had je ook opeens allemaal transparante televisies. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat LG heeft transparante OLED's gemaakt. En dat is gewoon een proof of concept. En nu gaat iedereen daar één product mee maken omdat ze bij LG klant zijn. En dat gaat niet verkopen en daarna volgend jaar is het weer weg. Je had het ook met flexibele televisies, dat zo'n tv opgerold kon worden een paar jaar geleden.
En Lenovo heeft dus toevallig ook een laptop en een oprolbaar scherm. Wat dus uitgevouwen wordt, zeg maar. En
het ja, nou precies, die zei ik net, ja. Ja,
ja. Ja, nee, maar jij zegt tv, maar ze hebben dus ook een laptop die dat doet.
Oh, op die manier, ja. Ja, ja.
Ik vind een doorzichtige televisie vind ik nogal logisch. Ik denk dat ook nog wel een ding kan worden, want Zo'n groot zwart vlak in je huis is best wel lelijk. Dat valt heel erg op. Iedereen die bij mij binnenkomt, die ziet dat zwarte vlak. En dan denkt, jezus, wat heb jij een groot tv. Als je dat kan laten verdwijnen en bijvoorbeeld een aquarium op doet, dat je er wel vissen door de ruimte zweven, omdat je daarachter gewoon de achtergrond ziet. Maar als je tv kijkt, dat het compleet het doorzichtige weggaat, dan ja, natuurlijk, dan lijkt me dat best wel logisch als dat een ding wordt.
Ja, ik mijn laptop werkt het inderdaad niet, want die klap je op en dan zit het toetsenbord er aan de andere kant op. Ja. En het is allemaal, het is een dom apparaat.
Nee, ik denk dat die doorzichtige tv-schermen vooral interessant zijn voor reclame en zo. Dat als je door een of andere winkelcentrum loopt, dat je van die grote doorzichtige wanden hebt, die dan toevallig ook tv-schermen zijn. Ik denk dat voor reclame en voor dat soort dingen, denk ik dat dat meer een toepassing is. En voor hele rijke mensen die echt niet meer weten waar ze hun geld naar moeten geven. Ik denk voor ons doorsnee mensen, zeg niet dat wij arm lastig zijn, maar zo'n doorzichtige televisie, ik zie dat niet een mainstream ding worden. Maar ik vond die laptop, ik vond hem cool in zijn ontzettende onnuttigheid.
Ja. Wat mij wel dwars zit aan het tv-idee is dat ik wil al mijn tv's aan de muren hangen. En dan zie je gewoon die lelijke beugel er doorheen.
Ja, dan moet je ook een doorzichtige beugel.
Ja, hallo. Dus,
je moet hem ook aan het raam hangen.
Een raam ophangen en dan gaan we naar buiten kijken. Dus, ja.
Het is vooral als je televisie voor het raam wil zetten. Ja, want dan kan je er doorheen kijken. Kan je door het raam kijken.
Of inderdaad gewoon echt als raam, dat je gewoon je raam aanzet en tussen wordt opeens een tv.
Dat zeg ik de hele tijd.
Oh zo. Ja,
dat je raam is gewoon je televisie. Gewoon je hebt een doorzonwoning, dus je hebt jouw hele raamding. En dat met een druk op de knop wordt het allemaal zwart en OLED en mooi en pretty. Ja. En
als je gewoon zo'n klein raampje hebt, dan kun je daar gewoon van die verticale content zoals op TikTok gewoon op laten zien. Want dat is er ook gewoon voor gemaakt. Hoppatee.
Super. Dus nou gewoon alle muren daarmee. Ik heb een idee trouwens voor een behang wat werkt met...
TikTok-behang.
Nee, maar ik weet alleen niet of het bestaat. Swipe, dus ik moet eens even uitzoeken. Want anders heb ik dus wel een idee wat ik een patent op zou kunnen gaan vragen. Want het is een briljant idee. Maar ik geloof gewoon niet dat ik de eerste ben die dat bedenkt. Dat kan ik me niet voorstellen namelijk. Goed, het idee... Nee. Anyway, Gerard, heb ik nog meer vragen?
Gerard van Nieuwenhuizen die vraagt... Wat is de slechtste naam voor een studio en waarom is het Bloober Team?
Ik heb een hele lijst. Maar dat is
hele lijst?
Nou, ik heb ook een lijstje, ja.
Creative Business Unit 1, Creative Business Unit 2, Creative Business Unit 3. Want Square Enix heeft gewoon de meest zieloze namen voor al hun studio's bedacht.
Oh.
Dat is gewoon,
ja, zo krijg ik ook wel een lijstje voor.
De term Creative Business Unit vind ik de meest soort van... belediging aan het kunst, de kunstvorm die games eigenlijk zijn. Dat je gewoon zegt van, het is een creative unit, maar het is ook business. Alles daarbij gaat mijn nekharen overeind staan als ik het op mijn scherm zie staan.
Oh, ik heb een lijstje waarvan ik echt denk van, als je, ik bedoel, wat het probleem is met namen, als je ze in een tijd gehoord hebt, of in de context, dan verdwijnt de vreemdheid ervan. Maar, op het moment dat jij een studio kent en die heet eigenlijk Ondeugende Hond. Sorry, maar dat slaat nergens op. Naughty Dog. En de slapeloosheid. Insomniac. Nog erger vind ik. From Software.
Ja, From Software.
Where did it come from? From Software. Who made it from? From made it. Who from?
Ik vind dat los van het van of je het gek vindt of niet. Ik vind From Software ook klinken als gewoon een of andere spreadsheet software maken.
Ja.
Het is gewoon het meest duf klinkende bedrijf. Maar dan maken ze hele coole games.
Maar mijn eerste kennismaking ook met de naam Square. Ik dacht, Square, dat klinkt ook als een accountancy firm. Dat klinkt niet als de bron van alle goedheid uit de jaren 90.
Ja, Squaresoft klinkt ook, dat soft erachteraan klinkt een beetje Mindscape-achtig of zo. Of Davilex.
Het is ook Don't Be Square. En dan zijn ze toch een square.
Een soort van driehoekje in hun logo uiteindelijk. Dus het is allemaal...
Heel ingewikkeld.
Ja. Ja, en de beste is CD Projekt.
CD Projekt.
Ja, mee eens.
Het is wel een piracy groep, net als de Twilight CD's.
Maar dat is precies mijn associatie. Dit klinkt dus als pirate CD's uit de jaren 90 die je vriend had.
Nou, in die categorie die jij jouw lijstje, dacht ik ook nog Epic Games...
Epische games.
Oh, dat vind ik nog wel wat hebben. Dat, ik bedoel, als je zegt van we maken games die episch zijn, epic games.
Ja, maar ze maken niet alleen games die episch zijn, toch?
Nee, maar dat, gewoon, dat is wat ze willen. Nee, bedoel, Squaresoft maakt toch ook niet alleen maar vierkante games.
Nee, maar Epic Games is wel een beetje infantiel of zo. Als een beetje supercoole games. Zo klinkt het Klinkt als een YouTube kanaal van een of andere Fortnite YouTuber.
Ja.
Oh, dat is wel.
En de stomste vond ik. Vond ik zelf That Game Company.
That Game Company.
Which Game Company?
Van Journey, van Flower.
Oh, die vind ik
een hele mooie
Artifarty
Games.
Oh, That Game Company.
That Game Company.
Ik vind die wel leuk. Ik vind dat juist wel, dat vind ik wel weer speels of zo.
Ja, maar dat is net zoiets als That 70's Show. En weet je, het is een beetje dat. Zo van,
ja, en dan zonder de verkrachter.
Nee, maar er was een That Television
Way
Show.
Way to bring it down.
Ja, sorry.
That sitcom.
Nou, ik vind Bungie trouwens ook een stomme naam. Elastiek, letterlijk.
Er
zit heel veel betekenis achter.
Ja, elastiek.
Ze zijn heel flexibel en speels. En
ze maken één soort game.
Natuurlijk. En
dingen die ze niet waar maken.
Want ik denk dat ik hoor ook wel veel namen waarbij ik dan weer denk van, ja weet je, ik vind de creativiteit en de knipoog ervan ook wel weer leuk. Maar dat is ook weer heel persoonlijk natuurlijk, hè.
Ja, ik vind Naughty Dog bijvoorbeeld best wel een leuke naam.
Ja, ik stiekem ook wel, maar ik wilde niet lullig doen. Maar ik vind Naughty Dog heel leuk.
Nou ja, als het zo moet, jongens.
Hou er even vol.
Nee, maar ik vind Naughty Dog, ik vind het geen slechte naam. Ik vind het ook wel een geinige naam. Maar als je ernaar kijkt, het is wel, het is niet, het is een stomme naam. Weet je wel, het is niet. Het is wel geinig. Insomniac trouwens ook. Ik bedoel, het is niet alsof dat meteen afschuwelijk is, maar het zijn wel rare namen. Weet je wel, het is niet zoiets als Konami.
Maar wil je liever een wereld waarin een bedrijf Naughty Dog heet, of een wereld waarin een bedrijf Creative Business Unit 3 heet?
Wacht, ik denk nog.
Ja, neem je tijd.
Ik vind Creative Business Unit 3 ook leuk eigenlijk.
Het zegt wel wat het is.
Ja, maar ik heb een beetje het gevoel, in welk lokaal zitten we, weet je wel? Lokaal 1 of lokaal 3? Nee, we zitten in Creative Business Unit 3. Oh, wat zijn we aan het maken dan? Weet je, ik vind het wel, het heeft wel iets pragmatisch.
Ik zie ook al zo'n developer zitten, die is dan mogelijk bij de verkeerde Creative Business Unit gaan zitten. En die heeft toen de combat mogelijk voor Final Fantasy 16 gemaakt. En daarom is het een soort van actiegame geworden. Oh shit, ik zat in het verkeerde lokaal.
Ja, of ze waren met een racing game bezig en opeens kwamen de summons, weet je wel.
Ja.
Nee, maar Erwin, wat wou je zeggen?
Oh, ik vroeg Bas of hij nog meer op zijn lijstje had. Want hij zei dat heel lijstje was. Of was het allemaal deze Creative Business Units?
Dat was mijn lijstje. Dat is al die Creative Business Units gewoon. Want zo heten ze dus allemaal. Het is ook gewoon, ze heten allemaal hetzelfde, maar ze hebben er een cijfertje achter gezet. Het is alsof je ontdekt dat je gebruikersnaam bezet is. En dan maar je geboortedatum erachter zet. Maar dat past dan niet. Dus dat doe je maar een 1 erbij. En
ik vind het wel een beetje de meest ruim ingevulde definitie van het woord lijstje, Bas.
Ja, nou, hallo. Het is gewoon, het is een lijst van één categorie. Het is,
het is een set.
Sorry. Verder ben ik niet heel moeilijk qua namen. Ik bedoel, er zijn wel namen waarbij ik denk van, hé, wat betekent het? Maar ik vind het ook wel leuk. Capcom, Capsule Computers. Waarom zijn die computers capsules? Ik weet het niet, maar ik vind het wel speels.
Nee, maar Capcom is genoemd naar Mission Control Center in Houston. Dat heette Capcom. En daar komt het vandaan. Dat komt van de Amerikaanse Mission Control Center van de leiding van de maanmissies.
Nou, vind ik leuk. Het is, ik vind die erg, maar ik ben verder niet zo heel moeilijk met qua naam. Ik ben iemand die Final Fantasy's leuk vindt, dus dan moet je sowieso qua namen, vind je alles eigenlijk wel goed.
Ik denk ook vaak niet ik had nooit bij nagedacht dat Capcom ergens voor stond. Het is gewoon de naam, Capcom.
Waar staat
Ubisoft, gewoon. Ja, dat staat allemaal weer voor dingen, maar dat.
Ja. Maar waar staat het voor? Weten we dat?
Nee, maar ik weet dat de oorsprong is van de maanmissies. Want dat was Mission Control, was Capcom.
Ja, Capcom, maar Konami betekent Konami ook.
Dus kleine golf. Konami betekent kleine golf.
Vind ik wel een beetje bescheiden. Ook gezien hoe ze geëindigd zijn wel terecht, maar een beetje bescheiden.
Nou, Konami was natuurlijk
kleine
ooit
golf kan grote dingen hebben.
Ja, ik vind Konami vind ik wel iets poëtisch hebben of zo. Er zit een soort haiku in of zo, kleine golf. En dan bescheiden en creatief en spiritueel. Ja. Dus alles wat ze op dit moment niet zijn.
Mooie naam voor een gokbedrijf.
Pachinko makers, ja. De kleine golf.
Ja. De kleine golf.
Verder ik zou denken.
Tsunami is
geld.
Ik kan verder niks even kijken. Heb ik in de kast staan waarbij ik denk dat is inspiratieloos. Maar misschien rare. Maar ik weet het niet.
Rare.
Het was wel voorspellend. Want hun spellen worden ieder jaar zeldzamer.
Nou, en dat was ook rareware. En dat zegt ook het van als jouw software rare is, dan betekent dat het niet goed verkocht heeft. Dus ik vind het wel een beetje cynisch misschien.
Ja, ik kan ook zeggen rare quality, weet je al. Misschien moeten de Stamper Brothers eens een keer mailen om te vragen of ze wat kunnen verduidelijken.
Ik ga het nu doen. Bethesda Softworks vind ik ook een kutnaam trouwens. Dat is gewoon, je bent letterlijk waar je werkt en dan we maken software. Dat is echt een soort van Excel-maker. Ja.
Ik raak ook iedere keer in de war. Dat was op een gegeven moment, ik weet niet welke serie dit was. Ik geloof dat het NCIS was, die ik nog een tijdje keek als soort onder het EDTV. En dat speelt zich af in Bethesda. Of er is een van de hoofdkwartier van de Amerikaanse veiligheidsdienst zit in Bethesda. En iedere keer, mijn eerste associatie is Elder Scrolls. Dus ik ben iedere keer dan echt anderhalve seconde in de war. Van gaat dit nou over games? Oh nee, kut, het gaat weer over de CIA.
Het was ook zo'n aflevering, daar begonnen ze. En dan lag de agent te slapen en zei de andere van, oh, you're finally awake.
But I got an error in the knee. Nee.
Blizzard is ook gewoon een storm.
Ja, dat is eigenlijk Konami, maar dan in het Engels qua hoe poëtisch het kan zijn. Want het is
gewoon Blizzard
storm
vind ik
aan wel game development. Ik weet het niet.
Maar je had toen ook Blizzard North.
Ja. Eye of the Blizzard, zei je. Ik weet het niet.
Donut is ook eigenlijk een rare naam.
Dat is een palindroom. Daar zit wel een soort van. Ik vind dat omdat het een palindroom is en omdat het een soort van opdracht is, dat heeft ook wel iets van een gedichtje of zo in zich. Er zit wel een soort speelsheid in die wel past bij wat ze maken.
Double fine.
Ja, het is niet alleen fine, het is double fine.
Double fine.
Ja, het is New York, New York. The city so nice, they named it twice. Weet je wel, dat is double fine.
Is het dubbel oké of hebben ze een dubbele boete gekregen?
Wat vinden we van Intelligent Systems? Die hebben Paper Mario en Fire Emblem gemaakt.
Ik vind het wel, als iemand binnenkomt, dan zeg ik, I'm Intelligent Systems.
Ja, het is een beetje Engels of zo. Ik heb het idee dat ze niet helemaal doorhebben hoe het overkomt op mensen die gewoon Engels spreken. Wij hebben een hele intelligente systeem.
Maar het is nooit beter geweest. Weet je wel, vroeger had je de ColecoVision en je had de Intellivision. En de Atari was nog, de naam Atari komt dan nog uit Go van een belangrijke.
Atari.
En dat heeft dan nog wat. Maar ColecoVision en Intellivision. En ik had een Vectrex.
Die heb ik laatst weggegooid. Ik kwam er eentje tegen op zolder, maar was doorgebrand. Maar goed, nou gaan we alle kanten op, heb ik het idee.
Die was van Milton Bradley.
Die van jou?
Nee, de producent was Milton Bradley.
I know.
Ja.
Ik ben nu echt alle developers aan het langs gaan.
We gaan ieder bedrijf opdoen.
Zijn er heel veel. Wist je dat er heel veel gamebedrijven zijn?
Oh jeetje, die industrie, dat wordt nog wel eens wat.
Niemand werkt ergens trouwens nog. Hè?
Dus nee, het bedrijf, allemaal postbussen zijn het.
De mensen die dwalen door de straten en game developers en daarnaast allemaal van die lege schillen. Ik vind een beetje post-apocalyptisch iets is het.
De naam Guerrilla Games vind ik de naam prima. Maar voor wat het feit dat ze nu onderdeel zijn van een van de grote marktleiders, vind ik het wel een beetje een soort van tegenstrijdig geworden.
Nou, ze maken het systeem van binnenuit kapot.
Ja. Weet je, we zijn de rebellen, maar eigenlijk zijn we gewoon hele saaie grote AAA developer.
Ik vind het vooral irritant dat ik toch elke keer even moet opzoeken hoeveel R en L erin zit als ik erover schrijf.
Ja, heb ik ook altijd. Ik ben heel bang dat verkeerd te doen. Ja. Vandaag nog gedaan. Tijdens er zijn wel veel mensen ontslagen. Dus het is wel een beetje zielig.
Ja. Bij Guerrilla Games zijn er mensen ontslagen?
10% is ontslagen.
Ja. Oh, for fuck's sake.
En 8% bij heel PlayStation. Dus het is vandaag, terwijl we dit opnemen.
900 mensen in totaal.
Dus een dubbel hard wordt Nederland geraakt weer. Onze eigen Nederlandse studio. Wat ik altijd gezegd heb dat het een Nederlandse studio is. Dat is een discussie die we niet nog krijgen.
Nee, maar het is sneu. Het gaat
vaderlandse banen.
Maar, Guerrilla heeft het extra hard te pakken op het moment. En ook gewoon, maakt niet uit hoe senior bij dat bedrijf bent. Er zijn heel veel mensen die al heel lang werkten, gewoon opeens op straat.
Ik vind het trouwens oprecht zonde, omdat ik dus uitkijk naar de volgende game die ze gaan maken. Dus ja. Maar goed. game-industrie. Jee.
Ja. Het voordeel daaraan is wel trouwens bij hun, omdat Guerrilla is een studio die heel gefocust is op een aantal games altijd. Zij gaan niet opeens nu games cancelen omdat 10% weg is, want ze werken waarschijnlijk maar aan één game op dit moment echt. Het is niet zoals bij Firesprite waar mensen ontslagen werden en dat ze vervolgens een hele Twisted Metal game nu geschrapt hebben.
Terwijl het nu het moment is om een Twisted Metal game te maken. Dat is zo in de zeitgeist. Iedereen praat erover.
Het was ook een live service game. Ik ben eigenlijk heel blij dat deze... Nou, ik ben niet blij dat die mensen moeten gewoon een werk hebben. Maar weer een live service game, dat vond ik wel een deprimerend idee.
Super Massive Games. Super Giant Games.
Die twee Super zitten wel naast elkaar in mijn hoofd. Dat vind ik wel vervelend. Dan denk ik steeds, oh, dat is weer... wat is er gebeurd? Oh nee, wacht, dat is niet de studio van Hades. Laat maar.
Nee. Zo. Team 17.
Ja, dat is een beetje de Creative Business Unit vibes heb ik daar wel bij.
Team Ninja. Ja.
Die is wel cool.
Die vind ik wel leuk. Ja, nee, maar je bent gewoon de ninja, dat is een cool concept gewoon.
Ja, dat vind ik ook dat er een Team Pirate moet zijn.
Mm-hmm.
Team Alien. Er is vast een Team Pirate. Er is vast een Pirate Game somewhere.
Jazeker, maar die verkopen niet zoveel.
Weet je wat een goede naam zou zijn voor een mediabedrijf? De Pirate Bay.
Denk daar nog even over na.
Natuurlijk zijn er websites gewijd aan de strangest gaming company names of all time. CP Brain.
Jongens, ze gaan echt alles opnoemen op dit moment. Dit begint wel heel erg uit de hand te lopen.
Daft Company.
Elke studio opnemen. Vanillaware.
Electro Brain.
Nee, we gaan door.
We gaan door.
Spaz.
We gaan door.
Door. Harry.
Kunnen we Harry op mute zetten?
Oh, ja. Even kijken of dat kan.
Nee, we hebben nieuws. Want we hebben nu afgelopen 59 afleveringen bijna elke week nieuwe spelkost in jullie feed. En een leuke Discord opgebouwd en een community. En daar zijn we heel blij mee. Maar wij merken eigenlijk dat het wekelijks opnemen van de podcast op dit moment in ons leven een beetje lastig wordt. We hebben het alle drie best wel druk met werk en persoonlijke dingen. En dan merken we dat het weeks opnemen en het daarna ook editen en online plaatsen van de podcast, daar gaat toch wel wat tijd in zitten. En ja, wij denken, wij moeten ook voor onszelf zorgen, voor onze eigen gezondheid, onze eigen mentale gezondheid. En dat gaan we nu ervoor opzetten. En dat betekent dat we spelkost voor een groot deel even op pauze zetten.
Wat?
Sorry. Oh, sorry. Had jij het Harry niet verteld, Armin?
Oh, shit.
Ik dacht dat jij dat zou doen.
We hebben geen ruzie.
Nee, papa en mama houden
nu wel.
Heel erg van elkaar. Papa en mama houden heel veel van elkaar. Maar nee. Ze gaan even ergens anders wonen.
Het idee is dat we hebben voor de afgelopen weken hebben we een paar keer een podcast opgenomen naar een event, een Nintendo Direct, een Xbox ding. Dat vonden we echt ook heel leuk om te doen. Alleen is het dan wel lastig van, oh, we willen het ook al snel online hebben, dan gaat er toch wel allemaal weer werk in zitten. Maar we zien het wel heel erg voor ons dat we op dat soort momenten gewoon weer een aflevering gaan opnemen. Als er iets leuk is waar we alle drie graag over praten. Zo'n game even de wend. Misschien wel een nieuwe game die we alle drie echt heel veel gespeeld hebben. En heel lovend over zijn. Dat we heel graag over willen praten. Dus ja, zo betekent niet dat spelkoest.
Aflevering 1 was inderdaad. Dan hadden we alle drie Elden Ring gespeeld. We wilden er zo graag over praten. Maar we hadden geen Game Bites meer. Toen zijn we spelkost begonnen. Ja. Dus misschien dat soort momenten zich inderdaad nog een keer herhalen.
Dus we zeggen niet spelkost stopt. Spelkost gaat even op een rustiger tempo pauze-achtig.
Ja. Ja, en het is dat wordt inderdaad wat meer ad hoc. Dus inderdaad wat je zegt, we gaan als er inderdaad iets gebeurd is, dan gaan we kijken van 1, hebben we hier allemaal wat over te zeggen? Lijkt het ons leuk om hier over te praten? Dat is het belangrijkste. En zo ja, dan kijken we, past het in de agenda's of hebben we het, want als we het dan net zo druk hebben op dat moment waarop we het heel vaak hebben, dan wordt het wel wat lastig. Maar als het een beetje kan, dan proberen we wel een aflevering hier en daar nog in te passen. En we hebben nog hier en daar nog wat ideetjes natuurlijk.
En jullie kunnen vooruitkijken naar, want we zijn bezig met een nieuw avontuur in Spellquest.
Ja. Yeah.
Wat?
Primair, nieuws.
Wat? Ik weet helemaal niks hiervan.
Ja, je bent ook niet uitgenodigd, Harry. Dit belooft het een dubbel zo lang seizoen te worden. Dus Spellquest, daar kunnen we ook nog even lekker een tijdje op teren. En kijk, misschien doen we daar wel op termijn wel hier en daar wat meer mee. Daar zijn we nog een beetje over gaan discussiëren. Maar dat is... spelgebruikers zijn heel leuk om te maken.
Ja, in ieder geval hebben we nog één best wel twee keer zo groot Dungeons and Dragons avontuur waar we op dit moment mee bezig zijn. En we hopen gewoon dat dat minstens zo leuk wordt als de vorige run. En dat lijkt ons ook wel weer een mooi moment om te kijken van, vindt iedereen dit ook leuk als het wat langer duurt? En dan gaan we eens kijken hoe we dat verder gaan doen. Wij vinden het in ieder geval erg leuk om Dungeons and Dragons te spelen.
Ja.
Het op te nemen. Dus,
we hebben er echt heel veel plezier in om dat te doen. Ja. Dus het is ook best een kans dat we misschien dat vaker gaan doen. Moeten jullie ook, het is leuk dat jullie dat dan aangeven als wij weer een nieuwe aflevering hebben. Geef dan ook aan of je dat leuk vindt van, hey, hier willen wij meer van of niet. Of nee, ik wil gewoon het oude spelkost, kun je ook aangeven. Maar,
we zijn dan de enige D&D-podcast in Nederland die dat doen. Voor zover
zijn er niet veel in ieder geval, geloof ik. Het is, het is wat minder verzadigd dan de gamesmarkt. Maar dat is natuurlijk ook, we doen natuurlijk primair voor onze lol. En het fijne aan Spelquest wel is, kijk, we hebben het erover dat we Spelquest nu een beetje pauzeren, omdat we echt een beetje in die rat race zitten. Dan hebben we gewoon hele drukke freelance weken en er gebeurt van alles. En er zijn best wel wat avonden geweest. Dan zitten we iemand gewoon tot diep in de avond te monteren om het allemaal op tijd af te krijgen. En ik heb zelf ook 2 kinderen, dat is op zich ook nog wel een race. Terwijl Spelquest, dat is natuurlijk een hele andere structuur. Want we nemen gewoon een paar weekenden, nemen we dan gewoon lekker D&D op. Hebben we gewoon lol met z'n allen. Die camera loopt verder, denken we er niet over na. En daarna hebben we een berg footage en dan kunnen we dat rustig gewoon tot een seizoenetje verwerken. Dus dat is veel flexibeler ook in onze drukke levens te passen. Ik ga nu niet zeggen wanneer het zeg maar af is, want dat gaat ook een beetje tegen onze hele pauze ideeën als we ons nu heel erg gaan haasten om Spelquest af te maken.
Dat lijkt me geen goed plan.
Nee, dus dat is ook, het komt, het is een beetje, we zijn een beetje het oude Blizzard, niet het nieuwe Blizzard, we zijn niet het nieuwe Blizzard, maar het oude Blizzard van het is af als het af is. Maar het past denk ik wel wat beter bij onze drukke levens op dit moment. Dus dat,
het is alleen jammer dat we die science fiction intro nooit gebruikt hebben. Die ga ik dan wel eventjes in de Discord droppen. Dat is nog een kleinigheidje.
Ja, leuk. Of we kunnen gewoon eens een keer kijken of misschien Vincent wel een soort van teleporteermachine dat opeens in een sci-fi setting zitten voor een spelquest. Kan alle kanten nog op, hè? Je
kan
weet
alle
niet.
Kanten op.
Nou, zag ik toevallig wel een aantal heel. Er is trouwens een Divinity Original Sin pen en papier roleplaying game versie van. En die schijnt dichter bij Baldur's Gate de ervaring te liggen dan de D&D. Voor de chaotische roleplayers die echt alles willen uitzoeken. Wat? Ik heb er in ieder geval een leuke recensie over gelezen. Staat op The Verge. Misschien moet daar even. Nee, niet op The Verge, op Polygon. Even kijken. Never mind. In ieder geval, we gaan dus nu stoppen met over games praten op een wekelijkse frequentie. Maar misschien op een frequentie die niet een frequentie is, maar die volkomen willekeurig is. Want dan is het geen frequentie, dan is het ruis.
Ja, en we blijven wel lekker in de Discord actief. Dat is ook gewoon, ik hoop ook eigenlijk dat die plek, ik denk al dat die plek dat dit overleeft. Want ik geloof dat heel veel mensen daar gewoon een soort van fijne bubbel met z'n allen hebben. In de tijd dat Twitter en Facebook en zo eigenlijk helemaal geen gezellige plekken meer zijn, hebben we daar wel met z'n allen erover. Dus dat, laten we dat ook gewoon lekker zo houden, denk ik.
En voordat een nieuwe spelcast verschijnt, doen we ook nog even, gaan we ook nog een keer bij elkaar zitten. En dan Vincent er ook bij. Gaan we ook nog even gewoon praten over D&D.
Oh ja.
Even terugkijken naar ons vorige avontuur. Misschien een beetje stiekem een vooruitblik. De
reunion van RuPaul zit je nou aan te denken, of niet? Weet je dat idee? Oh,
wat?
Maar dat kan.
Nee, maar, nou, bij
moeten we dan ruzie, hè? Gaan we een roast doen?
Nee, bij RuPaul's Drag Race heb je altijd de laatste aflevering voor de finale. Dan alle queens die worden dan op een kring gezet. En dan gaat RuPaul eerst doen alsof hij zich gewoon gaat interviewen. En vervolgens gaat hij stoken voor alle relletjes en ruzies die ze onderling hebben gehad. En dat wordt dan uitvergroot en ingezoomd. En daarna zegt RuPaul, ja, maar we houden toch allemaal van elkaar? Ja, RuPaul, dat doen we. Ondertussen is de haat enorm. Ja. Mensen lopen boos weg en zo. Dus ik dacht dat Erwin daar aan dacht. Ik vond typisch voor Erwin.
In huishoudelijke mededelingen bij hem trouwens nog. Niet voor iedereen, maar wel specifiek voor Bas B86, Chris, Kevin, Niels, Stefano, Dennis, Erik, Gerard, Rob, Roland, Samuel, Tim en Wietse. Onszelf.
Bedankt voor jullie geld. We hebben het. We gaan het even rennen.
We hebben een Patreon die al die tijd natuurlijk loopt. En dat is natuurlijk ook een beetje met de belofte van jullie steunen ons. Maar ja, dan maakten we ook de wekelijkse afleveringen. Patreon heeft een knop waarbij we op pauze kunnen drukken. Dus hij gaat hoe dan ook pas weer lopen. Zodra wij denken van bijvoorbeeld dat misschien Spelquest inderdaad een seizoentje loopt. En dat we dan hem weer eventjes aan hebben staan. Als je de tussentijd denkt van ja, hallo, ik vind het niet een lekker gevoel. Het staat je helemaal vrij. En natuurlijk kom je op het moment even eruit te halen. alle begrip, wij maken ook minder. Dus het zou gek zijn als je ons evenveel geld blijft geven op die manier. Even goede vrienden op dat vlak. Maar we drukken in ieder geval op de pauzeknop. Dus als je een abonnement hebt, terwijl er een hele tijd niks verschijnt, dan staat het sowieso pauze. Dus dan merk je daar ook niks van.
Yes. En dan blijf ook in de Discord, inderdaad, hadden we al gezegd. Maar er gebeuren gewoon heel veel dingen. Er start weer een nieuwe boekenclub. Kun je nu nog inspringen als je meedoet.
Ja.
Er zit in de Fitkost kanaal zit iedereen elkaar een beetje op te jutten om lekker te gaan sporten en motiveren.
Spelen jullie ook Connections? Gekookt.
We spelen Connections, de New York Times game. Waarin
ik ben er zo slecht
maakt.
In. Ik ben er zo slecht in. Ik haal het bijna
heel
nooit.
Veel instinkers, hè?
Oh,
ik heb nog niet
zo
gedaan.
Vervelend. Het is het idee van het spel is, je krijgt zo'n raster met allemaal van die letters. Of allemaal van die woorden. Ik geloof dat ze bij de slimste mensen zo ook doen, maar dat weet ik niet meer zeker.
Ja.
En dan moet je zeg maar vier groepen van vier maken. Van woorden die bij elkaar passen. Van zijn dit vier dieren? Zijn het vier smaken? En er zitten een paar voor de hand liggende in. Er zitten ook een paar bij die super obscuur en weird zijn. en je krijgt maar drie kansen of zoiets. En als je drie keer het fout hebt, ja, dan dikke pech. Dan heb je die dag niet gewonnen. Dus en ik haal het eigenlijk bijna nooit. Maar het is wel heel leuk om even te puzzelen.
Ik ben wel blij dat er in tegenstelling tot de mini crossword, dat de tijd er niet bij staat. Dat bij die, die connections kan ik hem zo neerleggen. En dan echt zo naar staren, zo heel lang. Dan ben je zo'n uur verder. Dan,
Ik vind die shuffle heel moment. Grappig. Eigenlijk doet het niks behalve gewoon de woorden op andere plekken zetten. Maar het is gewoon om je brein weer gewoon los te rekenen van het feit dat je dood aan het staren bent.
Ja, ja.
Ik vond het de tijdsdruk van de New York Times mini. In het begin vond ik het leuk, maar op een gegeven moment werd het echt. Ik voelde de druk zo ontzettend. Ja. Ik had echt het gevoel dat ik. Dan denk ik ook van. Ik werd wakker en ik denk: oké, eerst even koffie drinken. Eerst even wakker worden. Oké, ik ga hem zo doen. Oké, nog een kopje koffie. Oké, start. En dan komt de reclame. Dan fuck, ik wil er nu meteen beginnen. Weet je, moet je nog een keer op doorklikken. En dan. Dus ik zat echt helemaal in wedstrijdmodus daarbij iedere keer. Ik was wel wakker dan meteen.
Ja, ik heb ook heel gestresst steeds gekeken wat Erwin dan neerzet. Want Erwin was heel goed. En dan dacht ik, als ik dat niet haal, dan heb ik toch het gevoel dat ik het sowieso niet gewonnen heb vandaag.
Nou,
dat is. Ja, ligt aan mij hoor. Jij bent de minst competitieve persoon die je kent. Dat maakt jou geen donder uit. Maar
dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Erwin doet alsof. Want Erwin was degene die stiekem zei van, ik wil eigenlijk een Steam Deck eerder dan Harry. Niemand had dat door. Maar dat brein dat draait de hele tijd. Hè? Dat is echt niet iets wat... Ik ben niet eens met de stelling dat Erwin niet competitief is.
Jeetje.
Jij onthoudt dingen, jongens. Ja, stop met drinken.
Dit is waarom we eigenlijk ook nu de podcast de pauze doen. Het werd wat ongemakkelijk op dit moment.
Toestand.
Oh, je ziet, stilte wordt echt ongemakkelijk.
De volgende podcast, dat wordt een post-apocalyptische ervaring.
Wow, in één keer!
De tweede keer al dat ik hem in één keer doe, maar niemand die dat merkt.
Nee, het was de eerste
gewoon
keer zo
een
natuurlijk.
Week opgeoefend.
Ja.
Nee, dan kunnen we eindelijk stoppen met de podcast. Maar hij heeft post-apocalyptisch goed
uitgesproken. Nee, we stoppen niet. Ik moet mezelf ook steeds vertellen, want het is geen stoppen, het is pauze. We willen nog heel veel dingen doen. Want als je jezelf wijs maakt dat je stopt, dan doen we dat uiteindelijk ook niet. Dus dat moeten we gewoon niet zeggen. We komen gewoon nog een paar keer in je feed. Niet je abonnement weghalen. We gaan niet, zoals bij Gamebytes de vorige keer, onze wachtwoorden vergeten en domeinen vergeten en dat soort dingen. We blijven gewoon
goeie actie op deze naam.
We blijven gewoon bestaan, maar het is gewoon een lager pitje. Misschien zijn we over een jaar werkloos en hebben we de tijd om dagelijks te podcasten. Weten wij veel.
Nou, dit was definitief de laatste aflevering van Spelkost. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Ik vond het ontzettend leuk dat iedereen er altijd was. En ik zal het vreselijk missen. En wie weet, ooit een andere podcast. Geen idee. Ooit.
En als jij het oude plekje van Harry wil meedoen in de volgende aflevering, stuur even een berichtje in de Discord.
Ja, blijkbaar stond Harry ermee.
Ja, dat wist ik ook niet. Maar
hij wist het niet.
Alles wordt tegen mij gebruikt vanavond.
Nee. Jongens, ik vond het heel leuk dat we het zo lang wekelijks ook hebben gedaan.
Ja.
Het was wel oprecht altijd een pleziertje. En het werd heel druk en onze levens kwamen in de weg. Maar het feit dat we dit ook gewoon even lekker op deze manier kunnen doen, is ook gewoon... Zo blijft het goed, maar ik vind het altijd heel gezellig met jullie.
Ik had nooit mijn baard...
Gewoon weer bijna 60 uur content gemaakt.
Ja, we hebben gewoon één JRPG geproduceerd.
Ja, de tutorial van een JRPG. Ja.
Ik moet nog
zeggen,
verder.
Nee, ik wou naar de tips, maar ze is nog wel zeggen.
Nou, Harry heeft zijn Zoom-camera aanstaan.
Ja.
En dat is zo'n Apple ding. En af en toe maakt hij dan toevallig een hoofdbeweging, maar dan zoomt hij op hem in. En ik ben echt geprimed door televisie van, nu gaat er iets gebeuren in het frame van Harry Hole. Terwijl er is gewoon, hij beweegt gewoon zijn hoofd, er is niks aan de hand, maar het voelt gewoon wat er gebeurt aan wat.
Het gebeurt ook als hij een slok neemt. Dan rijdt hij even weg in de slok en dan ga je helemaal zo inzoomen.
Ja, maar het is echt dit is het moment dat hij gewoon opeens een zwaard pakt of zoiets. Ik weet het niet. Het is gewoon,
en dan wil hij gewoon heel onopvallend een slokje nemen, maar dan gaat de camera.
Wow. Ja, een beetje Jaws-achtig is dit, met die zoomtruc. Hoe heet het
ook? Hele goede radio dit.
Ja, hele fantastische radio. Dat is, ja.
Wat jij bedoelt, dat is inzoomen terwijl je achteruit loopt of omgekeerd. Dat is ik weet niet hoe de term is, maar het is in ieder geval een heel cool effect. Dat werd ook heel veel gebruikt in The Shining.
Ja, precies.
Maar, we gaan naar de tips, jongens.
De tips. Harry, wat is je tip?
Ja, nou, ik wil weer heel graag gaan optreden. Ik heb al een hele tijd nauwelijks stand-up comedy gedaan door allerlei andere dingen die ik moest doen. En een van de boeken waar ik naar terug grijp op het moment dat ik het weer oppak, dat is stel je voor dat jij ook in geïnteresseerd bent om daar iets mee te gaan doen met stand-up. Dat is iets wat je gewoon moet doen. En dat kan niet uit een boek leren. En er zijn allemaal mensen die cursussen. Goed, je moet gewoon op podium gaan staan en het gaan doen. Maar het vraagt een bepaalde mindset en een manier om met comedy om te gaan, met het optreden om te gaan. En een van de beste boeken die ik ooit gelezen heb daarover, en dat gaat eigenlijk niet alleen al over comedy, maar eigenlijk over de manier waarop je in het leven staat. Dat heet Zen and the Art of Stand-up Comedy, geschreven door Jay Sankey. En dat is echt een klassieker. Er staat niet in hoe je grappen moet schrijven. Er zijn andere boeken voor die er heel goed in zijn. Maar het gaat er echt om van, ja, hoe is het om een comedian te zijn? En hoe ga je om met op het podium staan en met als het niet goed gaat of als het wel goed gaat. En hoe verbeter je jezelf? En het is echt een super tof boek om te hebben en om te lezen. En het is zo'n inspiratieding. En van iemand die echt weet wat hij het over heeft. En dat is super om te lezen. Dus ik kan het, mocht je ooit eens overwegen om te denken, ik wil stand-up gaan doen. Doe dat gewoon. En dan heb je het boek niet voor nodig. En als je ermee begonnen bent, ook al heb je het één keer gedaan, dan is dit boek is het boek voor jou. Zen in the Art of Stand-up Comedy.
Ik heb een game tipje. Ik heb gisteren Heaven's Vault uitgespeeld van Inkel.
Jeroen?
En dat. Nee, die zei vorig jaar ook, vorige week ook al.
Ja, dat heb ik eerder gehoord. Ja. No such thing as a fish.
Het is een game die speelt een archeoloog in een wereld waar eigenlijk alle soort van steden zijn losse maantjes, waar je heen kan vliegen via rivieren door de ruimte met je schip. En je wordt gevraagd door een professor om iemand te zoeken die is verdwenen. Dus je gaat allemaal hints zoeken en dingen om erachter te komen waar die persoon is. Maar het interessante is, die professor en heel veel andere mensen geloven in de loop. En de loop betekent dat wat eens is gebeurd, zal weer gebeuren. Het is allemaal een cirkel. En die zijn niet zo dol op archeologen, want wat je vindt in het verleden, eigenlijk ben je dan de toekomst aan het ontdekken. En dat is allemaal heel ongemakkelijk. Dus dat geeft een hele interessante spanning. Maar je gaat er samen met een robot op pad naar die planeetjes, manen, stukken rotsen in de lucht. En dan ontdek je delen van een taal. En langzaam ga je die taal ontcijferen. Net zoals in Chance of Sennar. Alleen hier is het iets simpeler. Maar wel een beetje hetzelfde idee dat je telkens nieuwe woorden leert. En die taal langzaam ontrafelt. En zo het geheim van die missende persoon. En het geheim van het hele universum ontdekt. En dat is heel interessant gedaan. Goed geschreven ook, want het is Inkel. En het is best wel, het heeft een heel apart stijl, het is best wel clunky en het is echt zo'n game die je wel moet spelen van oké, ik ga nu ontspannen, ga ik deze game spelen. Niet van, ik wil er even snel doorheen. Dus je moet er echt wel in van oké, dit is een trage game. Ja. Dit is een game die niet, het is niet flitsend, niet snel en niet eentje die scoort op vloeiendheid en dingen. Maar het is echt wel de moeite waard. Dus als je iets heel anders wil spelen dan anders, zoiets heb je nog nooit gespeeld. Heaven's Vault van Inkel.
Maar niet Jeroen.
Bas, wat is.
Niet Jeroen.
Bas, wat is er?
um, Ik heb laatst mijn tip aangepast. Ik bedacht me iets. Ik heb een hele goede podcast.
Ja, er gebeurde allemaal dingen.
Ja, document. Sorry. Ik ben stiekem mijn document. En niemand zou ooit weten dat mijn vorige tip de Splatoon 3 DLC is. Waarbij je roguelike speelt. Gaat niemand weten. Nee,
ik was heel benieuwd naar de Splatoon 3 roguelike DLC.
Nou, kan ik je... Ik kan je al even snel vertellen voor ik mijn tip
nee.
Begin.
Nee.
Nee.
Nee. Nee? Oké.
Okay. Volgende aflevering. Eén tip.
Dan we de volgende week doen we dat. Nee, het is een podcast. Heet de Zwembadmoord. En dit gaat over in Marum, een dorpje in Groningen. Het is echt een kwartiertje fietsen hier vandaan. Dus dat vind ik ook, daardoor was ik ook al getriggerd. Daar was een man. Redelijk populair in het dorp. Hield van motocross. En woonde gewoon daar. En die ging naar het zwembad. En dat was een schutter in de bosjes. Die schoot hem dood. En ik ga je de twist van het einde van de eerste aflevering ga ik je nu spoilen. Dus als je nu al denkt van hey, true crime, ik ben al om, je hoeft me niks te vertellen. Ga naar voorbij de tips. Maar er loopt eerst een heel proces. En uiteindelijk komen ze erachter van ja, we hebben de moordenaar gevonden. Dat is een man die zat in geldnood. En die had van een beruchte wietdealer gehoord van hey, ik geef je €20.000 als je hem neerschiet. En die man bleek zelf ook in de henneptilt. Ze dachten van, ja weet je, daar zal wel een conflict hebben gezeten. Appeltje, eitje, de zaak gesloten. En dan denk je ook van, nou weet je, dat is een heel simpel moordproces. Maar jaren later, dat is echt een paar jaar geleden, heeft die man die moord in gang zou hebben gezet, heeft een deeltje gesloten met OM. En die heeft gezegd wie eigenlijk de opdracht heeft gegeven om die moord te plegen, vervolgens hem. En dat is de schoonfamilie van diezelfde man. Dus dan zeg je van, er komen direct 100 vragen hier op dat moment. Van waarom wilden ze schoonfamilie hem dood hebben? Waarom hebben ze het op die manier gedaan? En die schoonfamilie die belt ook met die man die podcast maakt, Joris Peters. Die werkt bij nu.nl als misdaadjournalist. Die belt ook met hem van, wij vinden dat we onschuldig zijn. En we willen met deze podcast de onderste steen boven halen. En het is een soort van... Zo'n serial, zeg maar, dat je zit van ja, maar wat, is het nou echt zo gebeurd? Of is er een onterecht iemand in de cel gekomen? Helemaal geïntrigeerd. Dat is de eerste aflevering. Dat is ook alleen de eerste aflevering nu uit. Dus misschien dat we aan het einde van het seizoen geen antwoord krijgen op alle vragen die ik nu heb. Maar ik was helemaal hooked. Het klinkt echt super cool.
Oké, ik vind het echt heel cool klinken, die DLC voor Splatoon. Maar wat is nou je tip?
Ik hou echt totaal niet van true crime, maar ik zit nu te vertellen, ik zeg nee.
I know.
Ik zag jou inderdaad gaan helemaal.
Die eerste aflevering, die doet het ook heel goed, want die introduceert gewoon die schoonmoeder heel onschuldig met een verhaaltje van ja, ik weet nog wel, ik hoorde toen die voor het eerst neergeschoten was, ja, het werd me zwart voor de ogen, allemaal op mijn roltijd en dat soort dingen. En dan uiteindelijk hoor je dan van, ja, maar zij wordt er wel beschuldigd dat ze het heeft gedaan. En dan hoor je haar eerste ervaringen van ook, en dan hoor je het een heel ander daglicht. Dan zit je opeens te luisteren van, zit ze hier te liegen? In plaats van daarvoor denk ik, ja, is gewoon de schoonmoeder, is gewoon een onschuldig verhaaltje. Het is zo cool. En ik hoop dat ze die twist, dat ze zeg maar gewoon de payoff kunnen hebben van, we hebben ook echt iets ontdekt. En we kunnen hier ook echt gewoon wat conclusies uithalen. Bij true crime natuurlijk altijd wel wat lastig is. Maar ik hang aan Joris' lippen.
De zwembadmoorden.
Ik zal ze je nummer geven om misschien wat te helpen inspreken.
Ik vind dat ik gewoon moest eindigen met de echo-knop. Begin ik nu al mee geklooid.
We ronden allemaal dingen af. Maar we stoppen niet.
Het is een pauze, jongens. We're on a break.
Oké, okay, nou, nu ben ik er klaar mee. Sorry, maar nu stop ik ermee. Ik ga niet de Ross en Rachel ding doen.
Wat we gaan doen als we spelquest doen? Dan doen we een pivot.
Pivot! Oh, zijn we trokken zijn stelletje millennials.
Echt hoor.
Anyway. Noemen jullie me nou oud? Ik kap met de podcast. Ik weet het niet.
De enige die moest lachen.
Anyway. Goed.
Erwin,
dit was
take
het.
Us away.
Ja. Wil je meer informatie over spelkosten? Dat zou ik nog steeds kunnen. Kan op spelkosten.nl. Daar vind je dus ook een link naar de Discord en de Patreon. Doe ermee wat je wil. Tot we er weer zijn. Dus dames, het was er vroeger op al heel erg meneer Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot dan.
Jack Black Claptrap.
Oh, die
Jack Black Claptrap.
Trap.
Jack Black Claptrap.
Jack Black Claptrap.
Video. Video games. Video. Video games. Video. Video games. spel kost.